Welkom bij Radio Maria.
De Kerkvaders, hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van het programma De Kerkvaders. Vandaag zullen we het dan eindelijk hebben over de grootste kerkvader Sint Augustinus. Zijn indrukwekkende bekering, grote intelligentie, vurige ijver in de pastoraal en daarin boven ook nog het feit dat hij een zeer vruchtbaar schrijver is geweest, maken dat hij een heel grote stempel heeft gedrukt op het christendom na hem en eigenlijk op het hele culturele leven van het Westen in de eeuwen daarna. Paus Paulus VI zei over Augustinus: "Men kan zeggen dat heel het denken van de oudheid samenvloeit in het werk van Augustinus en dat daar gedachtenstromen uit voortvloeien die heel de leerstellige traditie van de daaropvolgende eeuwen doortrekken." Over het leven van Augustinus is dankzij zijn eigen geschriften heel veel geweten. Zijn bekendste werk, de Confessiones of Belijdenissen, vormt een spirituele autobiografie. Om die reden zullen we ook meer dan één uitzending aan zijn leven, werk en theologie wijden. Augustinus werd geboren in Tagaste in Noord-Afrika in 354. Tagaste ligt in het huidige Algerije, maar behoorde toen tot de christelijke West-Romeinse provincie Afrika. Zijn familie was niet rijk, maar zijn ouders konden Augustinus wel laten studeren. Zijn vader Patricius was heidens, maar zijn moeder Monica was christelijk. Uiteindelijk zou onder invloed van Monica en vooral door haar gebed Patricius op zijn sterfbed zich nog laten dopen en tot het christendom bekeren. Monica heeft een grote invloed gehad op de latere bekering van haar zoon Augustinus. We kennen Monica natuurlijk ook als heilige in de katholieke kerk. Augustinus heeft dus van jongs af aan wel iets meegekregen over het geloof, maar in zijn jeugd heeft hij er weinig mee gedaan. Hij had nog een broer en zus die beide wel van jongs af aan hun geloof beleefden. Augustinus studeerde eerst grammatica in Tagaste en Madaura, en ging vanaf 370 retorica studeren in Carthago, de hoofdstad van de Romeinse provincie Afrika. Hij was verstandig, maar niet altijd een voorbeeldige student. Op 16-jarige leeftijd heeft hij een jaar terug in Tagaste doorgebracht, omdat zijn ouders tijdelijk zijn studies niet konden betalen. En in die periode heeft hij zich beginnend overgegeven aan losbandig gedrag op zedelijk vlak en ook aan oppervlakkig tijdverdrijf. Hij beschrijft in zijn Confessiones een passage waarin hij kleine diefstallen deed samen met kameraden. Terug in Carthago, zo vertelt Augustinus zelf, las hij het werk Hortensius van Cicero. Het is een verloren gegaan werk, maar het betrof een protreptische dialoog. En dit is de naam voor geschriften die de lezer moeten bewegen tot het zich toeleggen op het geestelijk leven, het zoeken naar het hogere en de filosofie, wat letterlijk liefde voor de wijsheid betekent. Het lezen van dit werk had een grote invloed op Augustinus. En hij zegt er in zijn geschriften het volgende over: "Dat boek veranderde werkelijk heel mijn manier van denken, zozeer dat plotseling elke ijdele hoop zijn waarde verloor en ik met een ongelooflijke vurigheid van hart de onsterfelijkheid van de wijsheid verlangde." Vermoedelijk vanuit de opvoeding die hij van zijn moeder had gekregen, had hij altijd wel de overtuiging dat Jezus Christus op een of andere manier verbonden was met de waarheid. En daarom besloot hij in eerste instantie om de Bijbel eens te gaan lezen, maar hij vond er niet de antwoorden die hij zocht. Zijn intellectuele honger raakte niet bevredigd door wat hij in de Bijbel las. Vooral het Oude Testament vond hij teleurstellend omdat de verhalen weinig verheven en filosofisch van aard waren. Hij wilde zelf wel de wijsheid en God verder zoeken en kwam door zijn intellectuele insteek in contact met de Manicheërs. Deze hadden een dualistisch wereldbeeld en een rationele uitleg voor hun geloof. Een louter rationele uitleg zelfs. En op dat moment konden deze secten Augustinus wel bekoren en hij raakte vanaf dat moment verwijderd van de katholieke kerk, waardoor de Manicheërs zeer wantrouwig naar gekeken werd. We zullen later in deze uitzending en misschien in een volgende uitzending ook nog wat dieper uitweiden over de secte van de Manicheërs en de aantrekking die Augustinus tot deze groep en manier van denken had. Augustinus ging na zijn afstuderen lesgeven in Carthago, maar op een bepaald moment trok hij in 383 naar Rome. Tot de Manicheërs behoorden enkele vooraanstaande en invloedrijke figuren, waardoor Augustinus ook een netwerk aan kostbare contacten had. In Rome gaf hij vanaf 383 les aan de zonen van een senator en deze senator zorgde ervoor dat Augustinus een jaar later in Milaan kon gaan lesgeven aan het keizerlijk hof dat daar toen gevestigd was. Daar ging hij luisteren naar de preken van de heilige Ambrosius, die gekend was om zijn grote redenaarstalent. De retorica was aanvankelijk ook de motivatie voor Augustinus om naar Ambrosius' homilieën te gaan luisteren, maar al gauw werd hij gegrepen door wat deze heilige, geniale bisschop te vertellen had. Ambrosius ontsloot als het ware de schrift voor Augustinus. En Augustinus begreep nu dat de Bijbel niet louter letterlijk, maar vooral allegorisch moest begrepen worden. Dit betekende een mijlpaal in zijn bekeringsweg. Maar toch was het nog niet definitief en doorslaggevend. Augustinus nam in die tijd wel afstand van het manicheïsme, dat hem al een tijdje minder kon bekoren, en door Ambrosius kwam hij in contact met andere ontwikkelde clerici. Geleidelijk aan raakte hij meer gewonnen voor het katholieke christendom. Maar hij kon er zich nog niet toe brengen om zich te laten dopen en zijn leven werkelijk te veranderen. Augustinus zelf wijt het aan zijn eigen ingesleten gewoonten. Het is zo dat Augustinus al van jongs af aan de gewoonte had zijn seksualiteit vrij te beleven. Zo leefde hij sinds zijn tienerjaren samen met een vrouw met wie hij niet getrouwd was en ook nooit zou trouwen. Daar kwam een zoon uit voort, Adeodatus, wat de door God gegevene betekent, die op jonge leeftijd al zou sterven. Op een bepaald moment nam hij afstand van de moeder van zijn kind, maar hij beleefde de kuisheid nog niet en woonde in Milaan samen met een andere vrouw. Dat was voor hem toch wel een van de moeilijkste dingen om los te laten, dat bekent hij ook zelf in zijn belijdenissen. Bekend is de passage waar hij zelf verhaalt hoe hij God vraagt om hem de kuisheid te schenken, alleen nu nog niet, zegt hij. Het beslissende moment van de bekering komt dan uiteindelijk dankzij de brieven van Paulus. In de belijdenissen doet hij het volgende relaas, hoe hij op een bepaald moment wordt gekweld door vele gedachten. Dat is een moment van crisis waar we het later nog uitgebreid over zullen hebben. En plotseling hoort hij het gezang van kinderen met de woorden tolle lege, tolle lege, wat neem en lees betekent in het Latijn. En hij ervoer dit als de stem van God die hem aanmaande. Hij nam zijn boek met de brieven van Paulus terug op, die hij tot voor kort in handen had. Hij opende het boek en kwam terecht op volgende passage uit de brief aan de Romeinen. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerte meer. Hij begreep dat God dit woord aan hem persoonlijk richtte en al zijn twijfels verdwenen op dat moment. Hij ervoer eindelijk de vrijheid om zich geheel aan Christus te geven. In de paasnacht van 387 werd hij door Ambrosius in de kathedraal van Milaan gedoopt. Na zijn doopsel trok hij terug naar Afrika om er zich enkele jaren terug te trekken als monnik voor contemplatie en bijbelstudie. In 391 werd hij tot priester gewijd en al in 395 tot bisschop. Hij bleef bisschop tot aan zijn dood in 430 van de kerk in Hippo Regius. Hij leefde ook als bisschop een ascetisch leven. Over zijn leven en werk als herder van de kerk zullen we het in een volgende uitzending meer uitgebreid hebben, maar vandaag staan we vooral stil bij zijn bekering en de innerlijke weg die Augustinus heeft afgelegd om tot het volle geloof in Christus en de katholieke kerk te komen. Maar dat is voor na de muziek. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders, waar we vandaag spreken over de heilige Augustinus van Hippo, die ook vandaag nog zeer inspireert en waarvan de werken nog gretig gelezen worden door gelovigen. Augustinus heeft zeer veel geschreven en in de volgende uitzending zullen we stilstaan bij al zijn verschillende werken, die vooral dateren van de periode na zijn bekering. Tenminste de werken waarover we tot op de dag van vandaag beschikken. Vandaag gaan we wat dieper in op zijn geestelijke weg, die hij zelf grotendeels heeft nagelaten in zijn belangrijkste en meest gelezen werk, de Confessiones of Belijdenissen. Hij schreef het boek in 400 toen hij al bisschop was en al bijna 15 jaar gedoopt. Het boek is niet enkel een boek van bekentenissen of belijdenissen, zoals de titel doet vermoeden, maar het is in de eerste plaats een soort van gebed. Doorheen het hele boek richt Augustinus zich tot God en prijst hij hem om zijn volmaakte goedheid. Het is een voortdurende lofzang op God, hij richt zich voortdurend tot God, hij gaat met God in gesprek. Sint Augustinus schreef later zelf over zijn boek, de 13 boeken van mijn belijdenissen. Het is opgedeeld in 13 boeken die we nu zouden kunnen zien als grote hoofdstukken die zelf dan nog eens onderverdeeld zijn in kleinere hoofdstukjes. De 13 boeken dus van mijn belijdenissen loven doorheen mijn slechte en mijn goede daden de rechtvaardige en goede God. Ze verheffen de intelligentie en het hart van de mens. Ik heb dit mogen ervaren toen ik de belijdenissen samenstelde en ik hervind het ook, telkens ik ze herlees. Wat anderen ervan opnemen, dat zullen ze zelf moeten ontdekken. Maar ik weet dat het werk mijn broeders en vele anderen welgevallig was en het nog steeds is. De geschiedenis heeft de observaties van de heilige bisschop Enkel bevestigd. In 1986 schreef paus Johannes Paulus II de apostolische brief Augustinum Imponensen, naar aanleiding van het 16e eeuwse jubileum van de bekering van Augustinus. In het eerste deel van de brief zet paus Johannes Paulus II de gehele bekeringsweg van Augustinus op een rijtje aan de hand van de confessiones. En verder zegt paus Johannes Paulus II dat het niet eenvoudig is om de zee van Augustinus' gedachten te trotseren en er een samenvatting van te maken. Maar hij brengt in zijn brief wel enkele verhelderende inzichten naar voren over de innerlijke weg van Augustinus. En ik heb ervoor gekozen om nu bij twee daarvan stil te staan, omdat ze zeer fundamenteel zijn in de innerlijke weg die Augustinus heeft afgelegd. Ten eerste de verhouding tussen geloof en reden, fides et ratio. Hoe verhouden geloof en reden zich tegenover elkaar? Hoeveel moet je aannemen en hoeveel moet je ook redelijk kunnen uitleggen en kunnen begrijpen? Waar eindigt de reden en begint het geloof? Zonder natuurlijk eender wat te geloven en te vervallen in een soort van bijgeloof. Dat is een vraagstuk, zegt paus Johannes Paulus II, waar Augustinus al van in zijn jeugd mee bezig was. Het is natuurlijk een universeel vraagstuk dat vandaag nog even uitdagend is als toen. Een lange tijd dacht Augustinus dat hij een keuze moest maken tussen de twee. En zo kwam hij op jonge leeftijd in een soort rationalistisch denkkader terecht. Hij had, zoals gezegd, moeite met de weinig intellectuele stijl van de meeste Bijbelse geschriften en kon de geloofsmysteries niet zomaar aanvaarden. Hij wilde alles volledig met zijn verstand kunnen bevatten. Zelf omschreef hij die periode in een latere homilie als volgt. Ik, die tot u spreek, was ooit misleid, zegt Augustinus, toen ik voor de eerste keer als een jonge man de Heilige Schrift ter hand nam. Want ik verkoos het om te discussiëren met intellectuele argumenten in plaats van de vroomheid na te streven. In mijn ellendigheid dacht ik dat ik kon vliegen en verliet ik het nest. En voor ik kon vliegen, viel ik. In die periode werd hij dan ook aangetrokken door de manicheërs, omdat deze stelden dat ze hun volgelingen naar God zouden leiden door middel van de zuivere reden, bevrijd van alle dwalingen en zonder de autoriteit van iets van buiten de reden zoals de schrift nodig te hebben. Dit sprak Augustinus aan, want hij was iemand die de waarheid wilde kunnen bevatten door middel van de reden alleen. Augustinus wilde ook begrijpen hoe er kwaad in de wereld kon zijn als God almachtig en goed was. En het antwoord van de manicheers hierop was een duaal wereldbeeld dat hem op dat moment kon bevredigen, namelijk dat er een goede God en een kwade God was, die gelijkwaardig tegen elkaar streden. En dat dat de verklaring voor het kwade in de wereld kon bieden. Dus dat het ging eigenlijk om twee verschillende onafhankelijke entiteiten, een goede entiteit en een kwade identiteit, wat niet overeenkomt met wat wij als katholieken geloven, omdat God de oorsprong is van alles en dat het kwade een afwezigheid is van het goede, een weigeren vanuit God te leven. Dus ook de gevallen engelen zijn oorspronkelijk door God geschapen, maar in hun vrijheid hebben zij tegen God gekozen. Het kwade staat dus niet op gelijke hoogte als het goede. Het kwade is de afwezigheid van het goede. Maar ook daar later nog een beetje meer over. Maar dus het antwoord van de manicheers op het kwade in de wereld was het bestaan van in het begin van een onafhankelijke goede en een onafhankelijke kwade kracht. Twee oerprincipes die elkaar blijvend bestrijden. 9 jaar bleef Augustinus bij de manicheers, maar na veel studeren en verder nadenken besefte hij dat hij misleid was door hun belofte om met de reden alleen tot God en de ultieme waarheid te komen. Met de reden alleen kwam hij er niet. En hij heeft ook een ontmoeting gehad met een vooraanstaande manicheer in het jaar 382 in Carthago. En hij raakte daardoor helemaal gedesillusioneerd in het manicheïsme, want deze manicheer moest toegeven dat hij geen antwoord had op de vragen van Augustinus. Geen afdoende antwoord. Dus hij moest toegeven dat hij eigenlijk niet met de reden alleen de volgelingen tot God kon brengen. Augustinus verliet de sekte echter nog niet meteen, waarschijnlijk uit een soort gemakkelijkheid, want het bood hem een netwerk van vooraanstaande persoonlijkheden. Pas in Milaan brak hij definitief met de manicheïsten. Nog een tijdje ging hij een sceptische richting uit en hij meende tijdelijk dat hij de waarheid en de echte wijsheid nooit met zekerheid zou kunnen vinden, dat dat gewoon niet mogelijk was. Rond 385 erkende hij de nood van een autoriteit dan. Iets waar de reden zich op kan beroepen, maar iets dat wel losstaat van de reden. En door de heilige Ambrosius begon hij in te zien of te overwegen dat hij die autoriteit misschien wel in de openbaring, in de schrift of in de kerk kon vinden. Onder invloed van platonistische, neoplatonistische filosofen, zoals Plotinus, werden zijn intellectuele moeilijkheden geleidelijk aan opgelost. Hij begon in te zien dat reden en geloof twee krachten waren die moesten samenwerken en in evenwicht gebracht worden, om als mens tot kennis van de waarheid te kunnen komen. En dat geloof en reden beide een gelijkwaardig belang hebben. Maar de reden heeft wel een soort primaatschap in de zin dat je niet iets moet aannemen dat niet redelijk is of niet redelijk uit te leggen valt. De reden alleen is niet voldoende, we hebben de openbaring nodig, maar het kan wel redelijk zijn om de openbaring te aanvaarden. Hij zocht terug toenadering tot de Heilige Schrift en las veel uit de brieven van Paulus. We zouden kunnen zeggen dat hij op dit moment in geest al bekeerd was, maar pas later zou hij door een goddelijk ingrijpen tot een totale bekering komen. De bekering van het hart. Want ondanks zijn nieuwe inzichten bleef hij moeite hebben om zijn oude leven te verloochenen en te doen wat de genade van hem vroeg. Hij voelde zich aangetrokken door het christelijke leven en dan nog meer bepaald door het celibaat, het ascetische leven, het opgeven van zijn wereldse carrière, omdat hij voelde dat hij zich totaal aan God moest geven. 386 vormde voor hem een jaar waarin hij echt verscheurd werd door zijn wereldse verlangens en gehechtheden enerzijds en anderzijds zijn geestelijke verlangens naar wat hoger en verhevener was. Van invloed waren de bekering van de bekende Romeinse redenaar Victorinus tot het christendom en ook het levensverhaal van de heilige monnik Antonius dat hem verteld werd. Deze twee verhalen wakkerden hem aan, maar hadden zijn wil nog steeds niet bevrijd. De verscheurdheid bracht hem echt in een diepe crisis die hij ook in zijn Confessionis beschrijft. Tot hij zich uiteindelijk door God innerlijk verlost weet bij het lezen van de passage uit de Romeinenbrief van Paulus, eerder in deze uitzending voorgelezen. In het laatste deel van deze uitzending zullen we deze krachtige passage uit de Confessionis lezen. Deze genadeslag van Augustinus heeft zijn kijk op de verhouding tussen vrijheid en genade sterk beïnvloed. En dat is dan ook een tweede aspect in de innerlijke weg van Augustinus dat ik hier nog wil bespreken. Dus ja, een beetje vanuit zijn eigen ervaring. Augustinus heeft al lange tijd het verlangen om conform zijn groeiend christelijk geloof te leven, maar hij ervaart niet de vrijheid om te kunnen doen waar hij naar verlangt. Ook een beetje zoals Paulus zegt, het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus die worsteling ervaart Augustinus ook. En zijn kijk op de verhouding tussen vrijheid en genade is ook iets dat volledig geëvolueerd is doorheen zijn geestelijke weg. En die verhouding tussen vrijheid en genade vormt ook het onderwerp van vele controverses in die tijd. De vrijheid van geweten en het bestaan van het kwaad in de wereld hadden hem altijd gefascineerd. In het manicheïsme vond hij een tijdelijk antwoord op zijn vraag naar de aanwezigheid van het kwade. Hij geloofde tijdelijk in een soort determinisme ook, onder invloed van de astrologie, waarbij je eigenlijk zelf niet zo heel veel in de hand had over wat er gebeurde. Er was een goede en een slechte macht die elkaar bekampten, maar de mens had hierin weinig vrijheid. Maar aan de vooravond van zijn bekering tot het katholieke christendom begreep hij al dat de mens een verantwoordelijkheid draagt in zijn daden, maar dat hij ook Gods genade nodig heeft. Hij had zelf immers enkel door een goddelijke interventie zijn verlangens en zijn wil kunnen verenigen. Toch verdedigde hij de menselijke vrijheid als een van de grondslagen van het christelijke mensbeeld. We zijn dus niet zomaar stuurloos onderhevig aan hogere krachten en dingen die op ons afkomen. Onze vrijheid speelt wel een rol. Het is echter een moeilijk theologisch probleem. Hoe verhouden vrijheid en genade zich tot elkaar? Deze vraag bleef hem ook na zijn bekering uitvoerig bezighouden, in het bijzonder dan in de confrontatie met de Manicheërs en de Pelagianen. Zo zeiden de Pelagianen dat alles eigenlijk van de eigen vrijheid komt, dat God niet beveelt wat onmogelijk is en dat de genade dus niet nodig is. Maar daarop antwoordt Augustinus: God beveelt niet wat onmogelijk is, maar als hij beveelt, maant hij u aan om te doen wat u kunt en te vragen wat u niet kunt doen. En God geeft hulp, zodat zijn bevel mogelijk wordt. Voor Augustinus is de alwetendheid van God, God die weet wat er in de toekomst nog zal gebeuren, God die alles weet, niet incompatibel met onze vrijheid. En onze vrijheid is ook niet incompatibel met Gods hulp. Hij zegt, het feit dat onze vrije wil geholpen wordt, doet onze wil niet teniet, maar omdat ze niet teniet gedaan wordt, wordt ze geholpen. En een andere uitspraak van Augustinus is: als Gods genade dan niet bestaat, hoe redt hij de wereld dan? En als de vrije wil niet bestaat, hoe oordeelt hij de wereld dan? Augustinus probeerde dit delicate onderwerp uit te diepen aan de hand van Bijbelse teksten. En hij stelt in zijn geschriften dat vrijheid en genade allebei deel uitmaken van de goddelijke openbaring. Het is niet eenvoudig om het ten diepste te bevatten en het gebed is hierbij heel belangrijk. Augustinus zegt: het is zeker dat God sommige gaven heeft voorbereid, zelfs voor hen die niet bidden, zoals het begin van het geloof, zoals hij zelf eigenlijk tot bekering is gekomen. Maar andere gaven heeft hij alleen voorbereid voor zij die bidden, zoals het uiteindelijke doorzettingsvermogen. Dus als wij ons tot God bekeerd hebben, hebben wij zijn hulp nodig en die kunnen wij vragen doorheen het gebed. Maar anderzijds is God niet afhankelijk van ons gebed om ons genade te schenken. Om echt in vrijheid te kunnen leven, moeten we volgens Augustinus twee obstakels overwinnen. Onwetendheid en zwakte. De genade is nodig voor de christelijke vrijheid. De woorden van Christus in 80 uit het Johannesevangelie: als de Zoon u bevrijdt, zult u werkelijk vrij zijn. De vrijheid is onlosmakelijk verbonden met de waarheid en de liefde. Waarheid, liefde en vrijheid zijn de drie grote goede dingen die de geest van Augustinus hebben doen ontvlammen en zijn genialiteit hebben uitgeoefend. Dus twee schijnbare contradicties die voor Augustinus doorheen zijn bekeringsweg overwonnen of verzoend zijn geworden in Christus. Enerzijds de reden en het geloof. Christus is ook God en mens. En anderzijds de vrijheid en de genade die ook in Christus verzoend worden. Het zijn twee aspecten in het denken van Augustinus waar hij honderden, zo niet duizenden pagina's aan gewijd heeft. We gaan er tussenuit voor een laatste stukje muziek en dan daarna lezen we een passage uit zijn Confessiones. Eerst de passage van zijn beroemde bekering en dan daarna nog een passage over het kwaad en hoe God zich tot het kwade verhoudt. Of hoe het kwade zich tot God verhoudt. En welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Kerkvaders. Aan het einde van deze eerste uitzending over de heilige Augustinus nog twee passages uit zijn belijdenissen. Ik begin met het stuk over zijn bekering. In zijn geest is hij al bekeerd, om zo te zeggen, maar hij worstelt ermee dat hij de hogere verlangens van zijn hart niet in de praktijk kan brengen door een christelijk leven in kuisheid en ascese, waartoe hij zich door God geroepen voelt. En deze verscheuring, deze tweestrijd, leidt tot een groot moment van crisis, waarop hij dan uiteindelijk van God de genadeslag krijgt. Ik lees de passage voor. Het is in het 8e boek, en het 12e hoofdstukje daarvan. Het is een beetje oud taalgebruik, maar ik denk dat het toch wel goed zal overkomen. Toen echter een grondige beschouwing al mijn ellende van de verborgen bodem gehaald en opgehoopt had voor de ogen van mijn geest, stak er een geweldige storm op, met zich voerend een geweldige regen van tranen. En om hem en de geluiden daarmee gepaard geheel en al uit te storten, stond ik op van de zijde van Alypius. Alypius was een geloofsvriend van hem. De eenzaamheid scheen mij, om uit te wenen, geschikter. En ik verwijderde mij zo ver dat ook zijn tegenwoordigheid mij niet hinderlijk kon zijn. Zo was het toen met mij gesteld en hij bemerkte het. Want ik had, geloof ik, het een of ander gezegd waarin de klank van mijn stem verried dat mijn gemoed vol was en zo was ik opgestaan. Hij bleef dus waar we gezeten waren en was een en al verbazing. Ik wierp me neer onder een vijgenboom, ik weet niet hoe, en liet de vrije loop aan mijn tranen. En de stormen van mijn ogen braken los, een welgevallig offer voor u. En wel niet met deze woorden, maar toch in deze zin, zei ik vaak tot u: en gij, Heer, hoe lang nog, Heer, zult gij toornen tot het einde? Gedenk toch onze oude ongerechtigheden niet. Want ik voelde dat ik erdoor werd vastgehouden en ik jammerde het uit. Hoe lang nog? Morgen en nog eens morgen. Waarom niet nu meteen? Waarom niet op dit ogenblik een einde gemaakt aan mijn schandelijkheid? Zo sprak ik en ik weende in de bitterste vermorzeling van mijn hart. En eensklaps hoor ik een stem uit het naburige huis, als van een knaap of een meisje, ik weet het niet, op zingende toon zeggen: neem en lees, neem en lees. En terstond veranderde mijn gelaat en met de grootste inspanning begon ik na te denken of soms kinderen in het een of ander spel iets dergelijks plachten te deunen. Maar ik herinnerde mij in het geheel niet het ergens te hebben gehoord. En terwijl ik de stroom van mijn tranen probeerde te bedwingen, stond ik op, terwijl ik daarvan geen andere uitleg kon geven dan dat mij van Gods wegen bevolen werd het boek te openen en het eerste hoofdstuk dat ik zou vinden te lezen. Want ik had gehoord van Antonius dat hij uit de voorlezing van het evangelie, waarbij hij toevallig gekomen was, zich had aangemaand gevoeld, als ware tot hem gezegd wat daar werd voorgelezen: ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. En dat Antonius door zulke godspraak zich terstond tot u bekeerd had. Derhalve keerde ik dus ijlings terug naar de plaats waar Alypius zat, want daar had ik het boek van de apostel gelegd toen ik was weggegaan. Ik nam het op, opende het en las zwijgend het hoofdstuk waarop het eerst mijn ogen vielen. Niet in brasserij en dronkenschap, niet in ontucht en losbandigheid, niet in twist en ijverzucht. Maar omkleed u met de Heer Jezus Christus en vertroetelt het vlees niet tot begeerlijkheid. Ik wilde niet verder lezen, het was niet nodig. Want er stond bij het einde van deze zin, was het mij als stroomde het licht der zekerheid in mijn hart. En alle duisternis van twijfel dreef heen. En hij licht dan zijn vriend Alypius in, die merkt dat er iets gebeurd is. En dan even verder schrijft hij het volgende: daarop begeven we ons naar mijn moeder. We delen het mee. Zij is vol vreugde. Wij verhalen hoe het geschiet zij. Zij jubelt en juicht en zij prees u. U die veel meer kan uitrichten dan wat we bidden of denken. Omdat zij zag dat gij haar ten opzichte van mij veel meer verleend had dan zij gevraagd had onder jammerlijke tranen en zuchten. Want bekeerd hebt gij mij tot u, zodat ik geen vrouw meer verlangde en geen enkele verwachting van de wereld meer koesterde. Staande nu op die richtlat des geloofs, waarop gij mij zoveel jaren tevoren aan haar getoond had. En verkeerd hebt gij haar rouw in vreugde. Veel overvloediger dan zij gewenst had en veel dierbaarder en kuiser dan zij in de kleinkinderen mijns vleeses verwachtte. Dus tot zover de passage over de genadeslag van Sint Augustinus en dan ook een ontroerend stukje over de reactie van zijn moeder Monica, die heel haar leven eigenlijk al gebeden had voor de bekering van haar zoon en hoe God haar gebed overvloedig verhoord had. En dan nog een passage uit het zevende boek, mijmeringen om zo te zeggen, van Augustinus over het goede en het kwade in de wereld. Hij richt zich dus in het hele boek, en de passage die we nu gaan lezen is zeer kenmerkend voor de stijl van het hele boek, hoe hij zich mijmerend en reflectief tot God richt. Ik beschouwde de overige dingen beneden u, mijn God, en ik zag daar nog een volkomen zijn, nog een volkomen niet zijn. Ze zijn wel, aangezien ze komen van u, en ze zijn niet, als ze niet zijn wat gij zijt. Voor mij echter is het goed God aan te hangen, want indien ik niet blijf in hem, zal ik ook niet in mijzelf kunnen blijven. Maar hij blijft in zichzelf en vernieuwt alles. En gij zijt mijn Heer, want mijn goederen hebt gij niet nodig. Bijgevolg is alles wat is, goed, en het kwaad, naar welke oorsprong ik zocht, is geen zelfstandigheid, zoals de manicheers beweerden, want indien het een zelfstandigheid was, zou het goed zijn. Want dan zou het of een onverderfelijke zelfstandigheid zijn, het zijnde dus, beslist dus een groot goed, of het zou een verderfelijke zelfstandigheid zijn die, indien zij niet goed was, niet verdorven zou kunnen worden. Zo zag ik het en het werd mij duidelijk dat gij alles goed gemaakt hebt en dat er in het geheel geen zelfstandigheden zijn die gij niet gemaakt hebt. En wijl gij niet alles eender gemaakt hebt, daarom bestaat dat alles, dat elk afzonderlijk goed is en alles tezamen zeer goed. Want onze God heeft alles zeer goed gemaakt. Dus de schepping is goed, fundamenteel goed, maar het kwade is een corrumpering, een bederf van het goede. Maar het is geen entiteit op zich. En dan misschien aan het einde van deze uitzending toch nog even de gevleugelde woorden van de heilige Augustinus aan het begin van zijn Confessiones. Jij zelf bewerkt dat de mens in u te loven zijn lust vindt. Want gij hebt ons gemaakt voor u en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. En zo besluiten we, beste luisteraars, deze eerste uitzending over de heilige Augustinus. Het is geen eenvoudige kerkvader om te bespreken, maar zeker wel heel rijk. En het is dus ook de moeite om daar in de komende uitzendingen nog tijd en aandacht aan te besteden. Dank u wel voor het luisteren en ik wens u nog een zeer mooie dag toe.